Hou je van oliebollen, Joost?
Nee, maar wel van krentenbollen. Nou, zeg maar de rozijnen.
Ik heb een krentenbollen meegenomen. Want ik vind hier, de oliebol snap ik sowieso niet.
Wie bedenkt zoiets?
Er zit helemaal niks in.
Nee, de eerste hap denk ik is wel aardig. En dan is de poedersuiker op en ben je klaar.
Ja, ik vind het vreselijk. Ja. Maar ik ben stiekem meer van de appelflap. Of de appelbijgenet.
Ik ook, maar ik ben ook meer van puddingbroodje. Alleen dat is niet de keuze.
Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast Lullen over Koken. Waar Jasper en Joost lullen over hun passie voor eten en wijn. Elke twee weken nemen ze jou mee op culinaire reis langs Michelinsterren, topchateaus, maar ook laten ze de supermarkt en de Bami-schijf niet onbesproken. Bon appétit!
Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast Lullen over Koken.
En deze week de Oud en Nieuw special. En dat is wat, want het is de derde podcast in 3 weken. Omdat natuurlijk toch de warme dagen eraan komen, laten we het zo zeggen.
Ja.
Dus wat gaan we doen? We gaan het hebben over mousserende wijn. Waar moet je nou op letten? Wat wil je kopen? We gaan het hebben over de oliebol. En over een oestertje natuurlijk. Dat hoort er toch een beetje bij de mousserende wijn.
Oesters en champagne.
En ook lekker toch?
Ja.
Ook lekker. Nou, verder hebben we natuurlijk het nieuws. Hoogtepunt, dieptepunt. De question du jambon. Het product van de week. En we moeten nog even wat rechtzetten. Het product van de week is over de oliebol. Dus dat is niet heel verrassend. En we moeten nog even wat rechtzetten. Dus het wordt weer een knettervolle aflevering.
Ja.
Vertel eens, hebben we een hoogtepunt, dieptepunt, Joost?
Ja, ik weet je, de horeca is natuurlijk dicht momenteel. Dus het is, de hoogtepunten zijn schaars. Ik moet wel zeggen dat ik heb laatst, heel toevallig, ik moest naar de Hanels. Mijn verhaal begint altijd met de Hanels trouwens.
Ja.
Maar ik moest naar...
Zij moeten ons echt sponsoren, want het kan niet meer zo.
Nou, we noemen hun naam gewoon niet meer. Noemen we gewoon elke keer Sligo.
Ja, maak ook nog erger.
Ja. Maar dus naar de Hanels toe. Ik moest bordjes en kopjes halen voor op kantoor. Ik kreeg een nieuwe keuken en moest ik verkopen. En toen dacht ik, nou, ik neem eventjes een dorade mee. Kleine twee filetjes. En ik maak een beetje ratatouille-achtig stoofje. En volgens mij was het jouw hoogtepunt van 2 weken terug? Of van...
Ja, de bloemkool. Of nee, de aardappelpuree met spruitjes.
Ja, ja, ja. En ik had een super lekker ratatouille-achtig stoofje gemaakt met aubergine, paprika, tomaat, kappertjes, olijfjes. Gewoon een beetje
lekker.
Echt super lekker. Aardappeltje uit de oven en daarbij een heel mooi gegaard, als echt zelf, doradefiletje. Ja, en dan eet je dat op donderdagavond en dan voel ik me de gelukkigste man ter wereld. Dat vind ik echt ontzettend
top,
lekker.
Ja. Ja, dat is goed. Nou, ja. Dat is een goed hoogtepunt volgens mij. Niks aan toe te voegen.
Nou, wat is jouw hoogtepunt?
Mijn hoogtepunt is, dieptepunt is ook wel weer lastig om op te zoeken. Geen horeca bezocht.
Ja, dieptepunt, ja er valt weinig te zeiken. Ja, je moet jezelf afzeiken. Maar
dat, met alles wat we doen is... mijn hoogtepunt is toch even een zonnetje zetten van Berkel. We hebben het volgens mij 2-3 weken geleden ook over gehad. Slijter, waar ik graag naartoe ga.
Ja.
Zit bij mij in de buurt. Nou, Lombok woon ik in Utrecht, voor mensen die dat kennen. Dat is ook wel een beetje bekend als de... Vroeger was dat iets minder goede buurt, zeg maar.
Heel erg upcoming is dat nu.
Upcoming, ja. Echt gegentrificeerd.
Ja.
En daar heb je een beetje achterin, daar wordt het weer iets minder, zeg maar. Daar heb je een slijter, van Berkel heet dat. En als je daar langs rijdt, de eerste keer dacht ik van, oh nee, dat is echt zo'n plek waar ik niet meer wijn koop. Want dat is, ze hebben zoveel, weet je wel. Ik denk, ik wil gewoon een wijn met veel keuze aan wijn. Maar hij heeft ook heel veel dranken en bier.
Van alles een beetje, zeg.
Van alles een beetje, maar net niks. Dat denk je dan.
Ja.
Nou, dat blijkt ook weer je grote bek te zijn met je voordeel. Mm-hmm. Ben dan naar binnen gegaan en die wijnafdeling lijkt beperkt. Maar die heeft de kelder, die trekt het ene naar de andere uit. De Nebbiolo die we mee hadden uit 2009 of 2008, die we hadden bij Brut, komt er vandaan. Nou, die man is super vriendelijk, weet echt, heeft echt verstand van. Heeft ook echt mooie grappen als mooie brandy, zeg maar. Echt veel mooi spul, mooie likeuren. Ook niet even alles. Ze verkopen ook een soort van yuzu-zaken, verkopen ze ook nog...
Ook echt leuke, wat leukere, hippere dingetjes, zeg maar.
Terwijl het helemaal geen... Het ziet echt uit als een mooie ouderwetse slijterij, zeg maar.
Ja.
En leuk is ook, weet je, je ruikt met hem aan de praten. Je laat elkaar eens een keer wat proeven, weet je wel. En ik krijg een keer een flesje mee om eens een keer te proeven. Wat vind je ervan?
Ja, maar dat vindt zo'n man natuurlijk ook fantastisch.
Maar het is ook leuk om dat, ik weet niet, dan bouw je een band met zo iemand op. En dat vind ik, dat is echt wel heel leuk. Dus, en het is gewoon ook, je krijgt altijd als je wat meer flessen koopt, wat korting, weet je wel. Het is gewoon top. Super klantvriendelijk. Oprecht geïnteresseerd. Weet waar hij over praat. Weet ook echt veel van eten, wijn, weet je, dat is gewoon echt top.
Ja.
Dus dat is echt wel...
Je wil hem even in het zonnetje zetten.
Nou ja, eigenlijk wel. En ook omdat je niet in... En dat is toch ook moeilijk met de horeca en zo. Dat voor hem, ik denk dat hij alleen maar beter draait omdat mensen thuis gaan koken. Maar ook omdat je er niet zo snel denkt, de echte wijnliefhebber, natuurlijk komen die er wel, maar die zullen misschien toch sneller voor een winkel gaan waar ze alleen wijn met misschien een beetje whisky verkopen.
Ja.
Echt mooie spullen heeft hij. Dus,
van Berkel in Lombok, Utrecht.
Van Berkel in de Lombok, Utrecht aan de Laan van Nieuw-Guinea.
Niet te verwarren met Van Berkel in Lombok.
Nee, dan moet je met de boot of met het vliegtuig. Nee, dat is een stukje verder.
Ja. Ja. Maar ook mooie wijn in schijn zetten.
Dat is ook mooie wijn, ja. De Catanegra gaat er erg goed. Alright, genoeg. We hebben nou wel omgedraaid, hoogtepunt, dieptepunt. Ja. Maar dan even het nieuws nu.
Les grands et les petits nouvelles.
Ja, nieuws wat jij vooral ook
aan. Ja, ik zit goed op het nieuws.
Ik zie dat nieuws helemaal niet.
Nee, ik heb niks te doen.
Zeg het maar trouwens.
Ik heb, nou ja, Johnny uit Zwolle, trouwe luisteraar hebben gehoord. Ja. Johnny Boer, ja. Van de Libraaien.
Drie sterren,
beste restaurant van Nederland. Ja, denk het wel, beste restaurant.
Zeker.
Nou, iedereen kent zijn kruiden, denk ik wel, ja. in de Albert Heijn, die potjes. Ja. Overigens, volgens mij goede kruiden, zijn mooie kruidencombinaties.
Ja, ik vind ze ook top. Ja.
Duur, maar wel goed.
Ja, maar je gebruikt ook niet heel veel kruiden.
Nee,
natuurlijk.
Dat is waar. En ik zag dat hij een nieuwe lijn gedestilleerde drank uitbrengt. Mm. En Botanical Spirits heet het. Hij begint met een jenever. Dat vind ik dan wel weer mooi dat hij met een jenever begint. En met een gin. En dat deed me een beetje denken van, je hebt toch veel chefs die toch wel met hun eigen Jamie Oliver pannen set. Of weet ik.
Ja, ja, Jamie Oliver is denk ik wel het voorbeeld.
Dat is wel een grote merk slet
Herman
natuurlijk.
Herman de Blijken heeft zijn eigen pannen. Ja, de Blokker. Ja. Johnny Boer heeft ook samen met Oost Kersbeken heeft hij de Kersbeken specials. Sergio heeft natuurlijk ontzettend veel.
Wat heeft hij? Ik weet niet hoe ik zou weten.
Servies, koffie. Volgens mij nu met Martini heeft hij een samenwerking waar hij een soort pre-gemixte drank heeft gedaan. Nick Bril van de Jane heeft een lijn met disposables, mooie disposables.
Disposables?
Ja, wegwerp bakjes en bordjes.
Oh, oké.
Dat is mooi spul. Het houdt niet op, er zijn er zoveel.
Maar dit is, kijk, volgens mij, waar komt dit nou vandaan? Want het is natuurlijk, enerzijds is het gewoon gaan bijverdienen natuurlijk.
Ja.
Maar ook wel een beetje, denk ik, de manier om als chef natuurlijk ook echt goed te verdienen. Want in een restaurant verdien je het vaak niet.
Ja, weet ik niet. Ik denk niet dat je dat over één kam kan scheren.
Nee?
Nee.
Moet ik dat snel?
Nou, ik denk dat er echt wel restaurants zijn die, of chefs zijn die niet het geld met hun restaurant verdienen. Ik denk dat Jamie Oliver daar een heel goed voorbeeld van is. Want die restaurants gaan allemaal failliet.
Ja.
Maar hij is wel miljonair omdat hij zoveel tv-shows heeft en zoveel boeken verkoopt.
Ja, goede ondernemer.
Dus dat daar valt wel wat.
Maar ik bedoel, ik zou echt een mooie zaak, hè? Natuurlijk ga je verdienen een goede boterham op.
Ja.
Maar echt rijk word je er niet mee, toch?
Ja, weet ik echt niet.
Word je niet rijk van een boek en van een tv-show en van een lijn?
Het zal echt wel helpen. En gasten optredens geven ergens, weet je wel. Naar Thailand gaan in een hotel daar koken. Dat tikt wel aan, denk ik.
Ja, precies.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel fan van die trend. Jij niet?
Ja. Ik vind het een beetje lastig. Want soms denk ik wel eens van, nou ja, weet je, chef plak zijn naam erop en dan wordt het voor twee keer de prijs in de markt gezet en het is gewoon een marketingstuk.
Nee, geloof ik niet.
Nee, dat weet ik dus, dat denk ik dan, nee. Hè. Met die kruiden, van die kruidenmix zijn echt lekker. Die zijn echt wel net echt een stukje lekkerder dan in het potje, zeg maar. Van, en ook andere verschillende soorten, dus dat is ook echt wel
net
leuk.
Iets verrassender ook over het algemeen.
Ja, dus dat moet ik hem meegeven dan. Ja, en met die botanicals, wat ik daar ook een beetje van denk van, ja, als je dat vind ik zo... Punt wat ik sowieso met gin en jenever heb, is dat het winstmarge op gin en jenever. Een fles gin, no matter hoe goed die is, kost gemiddeld 2-3 euro om te produceren. En de rest is gewoon marketing winst gewoon, omdat het zo goedkoop is. Het is gewoon destillaat van super goedkope producten.
Ja.
Dus dat is niet moeilijk.
Oké, okay, maar...
Ik heb het niet geproefd, dus die jenever en die
Nee, ik ook niet, maar ik denk wel, bijvoorbeeld een drie sterren chef, die heeft echt geen enkele behoefte om voor een paar extra centen het risico te lopen dat zijn naam te grabbel gaat. Dus hij gaat echt wel zorgen, hij of zij gaat echt wel zorgen dat de kwaliteit in dat potje of pakje zit. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Anders gaat hij gewoon niet mee in zee. Geloof ik gewoon niet.
Ja, vind ik een mooi punt.
Ja.
Nou, laten we die gebruiken. Laten we daarop varen dan.
En tuurlijk, dat je er iets van aan bijverdient. Ja,
nee, maar dat is ook van harte gegund, hè? Juist. Ja. Want ik heb dat, ze vreten die arm, zeg maar, weet je wel. Ja, het is niet,
Als je kijkt die uren die ze maken, dan...
Ze is van harte gegund, hè? Dat
nee, goed, maar ik word nou een beetje boos mee.
Nee, ik merk het. Jij bent ook met je eigen kruidenlijn bezig.
Ja,
ja. Ja, dat dacht ik al.
Eigenlijk chipslijn ben ik met
koriander bij Joost.
Koriander.
Ja, dat weet ik. Oké. Nou, so far so good. Zullen wij eens kijken naar de oysters en champagne?
Voilà, le repas et le vin.
Te beginnen met champagne, te beginnen met oesters. Nou, wij vinden, laten we daarvoor opstellen, wij vonden gewoon, we willen heel graag een nieuwjaars special maken, oud en nieuw special. En in mijn ogen kan je het nieuwe jaar niet beter beginnen dan met oesters en champagne.
Nee.
Maar... ik weet nog, vorig jaar toen vierde ik dat met mijn vrienden. En een van mijn vrienden had net een nieuw huis gekocht. Het was helemaal in de bouwval. En we hadden, zeg maar, we zaten op tuinstoelen. Maar het was in de lockdown, dus we mochten eigenlijk geen feestje vieren. Maar we hadden toch een klein bescheiden feestje.
Met 180 man, dus.
Nee. Ja, nee, ja, geen. En toen zaten we dus in een bouwval. We hadden geen vuurwerk. Het was eerder in treurig qua ambiance. Maar we hadden dus gewoon oesters, champagne. En dat was toch wel weer lachen, weet je wel. Ja. Gewoon het jaar lekker beginnen.
Ja, ja, dat, ik herken het heel erg. Want de, toch een oestertje champagne. Het maakt het allemaal net wat feestelijker en wat leuker. En in die zin ook oesters hoeft ook niet. Mensen toch heeft het altijd zo'n ongelooflijk dure air. Maar ik bedoel, een oestertje is 1, 2 euro per stuk, weet je wel. Ja, weet je, dat is misschien een keertje 2, 3 per persoon.
Ja, ben je voor 6 euro ook klaar.
Ja, ja, precies. Ja, ja, ik bedoel, zo ja. erg is. Nou, champagne is natuurlijk wel.
Champagne
moet,
is duur.
Ja. Daar moet sowieso over gaan hebben, denk ja. ik. Over waarom dat nou zo duur is. Ja. En of er ook goede alternatieven zijn. Want die zijn er volgens mij wel. En helemaal als het 12 uur is en je hebt al nou, een gezellig feestje gehad, zeg maar. Dan is het misschien ook niet altijd waard om een fles champagne van 70 euro open te trekken.
Goed punt, goed punt.
Dus kan je misschien ook andere keuzes maken. Misschien wat beter voor de dag erna. Nee, voor de morning after. Zullen wij beginnen met de oesters?
Ja, ik denk even de historie van de oesters. Het is stiekem wat mensen niet weten, dat wij al een keer een pilot op hebben genomen voordat we begonnen met de podcast over oesters.
Even oefenen, dat was oefenen. Ja, dat was, dus onze goede vrienden en familie zou het onderwerp wel herkennen. Maar dan,
Die pech. Die luistert toch al lang.
Er is wel betere geluidskwaliteit nu.
Ja, ja, ja. Ja, nou goed, kijk, oesters werd natuurlijk vanuit origine gezien als een armluisvoedsel. Die dingen die groeiden te pas en te onpas, die hoefde je niet geen eten te geven. Die hoefde alleen eventjes te rapen en open te steken. En die werden dus vooral bijvoorbeeld op de straathoeken van Parijs, had je gewoon overal een oesterkraam. En dan ging je naar je werk toe of je kwam van je werk terug, even twee oestertjes, hup, voor de snelle honger. En dan ging je weer naar huis toe. Dus het leuke is dat het van echt armluisvoer naar luxe producten is gegaan.
Ultieme luxe product eigenlijk, ja, misschien wel, hè? Ja.
Heb jij een favoriete oester?
De Girardot?
Ja?
Nou, ik moet zeggen, vriend van mij van mijn wijnclub, Raoul, die zegt altijd gekscherend, die heeft lang in de visboer gewerkt en daar werkt met Ron. En Ron is echt stuk haar ineens. En, ja. En die zegt dat als je daar oester koopt, nou, wat voor oester heb je? Ja, ik heb hier oester, dat ze, ja, dit is meer een beetje de Volkswagen onder, dan heb ik hier de Girardot, dat is de Mercedes onder de oester, zegt hij dan. De Mercedes onder de oester. Het zijn hele lekkere, romige oesters.
Ja.
Maar ik zelf laatst weer Ierse oesters gehad.
Ja, bij Hans.
Bij Hans ook, maar ja. ook daarna ook, okay. ook voor vorige week weer oesters. Toch wel heel lekker, hoor.
Ja, ja. Ik denk mijn favoriet is de Gea oester.
Ja. Ja. G-A-E-Y.
G-E-A-Y.
G-E-A-Y. Ja, ja, ja. Mijn,
super lekker. Maar de Girardot, daar moet ik eventjes nog op terugkomen. In de eerste podcast heb ik dat een beetje het instapmodel genoemd. Blijf ik wel een beetje bij. Het is een redelijk makkelijke oester, omdat hij dus vrij romig is. Dus eigenlijk vindt iedereen dat dan wel lekker.
Ja, niet heel uitgesproken.
Als jij een Zeeuwse platte oester hebt bijvoorbeeld, is veel steviger, veel vleziger, veel uitgesprokener qua smaak. Super lekker, maar je moet je wel van houden.
Ja.
Ja, dus en een oester, ja goed, het is eigenlijk een heel simpel product. Het is gewoon een weekdier. Het zit in de schelp. Je hebt de.
Ik kan niet in weekend eten of zo.
Sorry?
Ik kan het niet in de weekend eten.
Zo. Nee, stop deze.
Weekdier.
Ja. En een midweek. Ja. Maar goed, dus die oester die zit in twee schelpen. Heb je de onderste schelp, die is hol. En de bovenliggende schelp, die is vlak. En er zit aan elkaar met de sluitspier. Wat die oester doet, die filtert eigenlijk de hele dag water. En uit het water haalt hij de plankton. En daar leeft hij van, en daar groeit hij van. Wat wel mooi is, is dat die oesters worden dus heel vaak, worden die dus bijvoorbeeld opgekweekt in Schotland of Ierland of waar dan ook. En dan worden ze in Normandië, hè, dat is een beetje Normandië, Bretagne is een beetje de klassieke,
ja.
zijn de klassieke oestergronden, worden ze daar neergelegd om af te wateren. Dus dat betekent dat ze gewoon nog, wat zal zijn, 3, 4, 5 of 6 weken daar in het Normandische water liggen. En dan mag je dus een Franse oester noemen.
Echt?
En
oh, is dat de regel?
Dan leeft hij wel meer op, ja.
Hey, en is er nou ook een oesterseizoen wanneer je wel en geen oesters moet eten?
Nou, en in Nederland is dat oesterseizoen begint officieel in september. En dan gaat het door tot alle maanden waar de erin zit. Dus het heeft eigenlijk te maken met de watertemperatuur van het water. Waar, dat is ook logisch, anders heet het geen watertemperatuur.
Ja.
En als het te warm wordt, dan worden de oesters zeg maar wat melkiger. En dan wordt dan niet dat, ja, dat neemt af van de consumptiekwaliteit.
Maar je kan eigenlijk het hele jaar door oesters eten, toch?
Ja, 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 dat wel.
Gelukkig.
Ja, want je ziet natuurlijk vaak op zomerse terrassen, zie je vooral die oesters.
Met die Mollevette Chardonnay uit een aantal afleveringen geleden.
Precies, precies. Ja, en het belangrijkste voor de kwaliteit van de oester is eigenlijk de kwaliteit van het zeewater.
Mm-hmm.
Ik denk dat je het wel kent, de oesters uit vooral Louisiana of Zuid...
Oesters uit Louisiana?
Nou ja,
Amerikaans
je,
bedoel je?
Nou ja, nee, ik heb nog nooit een Amerikaanse oester op. Die worden niet hier naartoe gevlogen. Alleen, als je kijkt, de oesterbereidingen daar en de oesterbereidingen hier, Dat is een wereld van verschil.
Oesters Rockefeller, gegratineerd.
Nou ja, bijna alle oesters worden daar warm gegeten. Omdat het water is daar wat zanderiger of wat modderiger. Sowieso komt brak en zoet en zout water daar veel meer bij elkaar. En daardoor heb je gewoon een andere oester. Die ga je ook anders bereiden. Dus let bij oesters op dat je... Ja, nou, althans, let erop dat ze altijd, als je ze aanschaft, dicht zijn. Dat is heel belangrijk. Als een oester niet goed is, ruik je hem. Dus bij elke oester die je openmaakt, doe ik altijd. Ruik ik eraan, oké, is de oester goed? Heb ik een twijfel?
Weg.
Meteen weggooien. Goed, dat is jammer dan. Maar
ja, goed ziek word je ervan.
Ja, want ja. Dus oesters zijn het hele jaar wel te verkrijgen. En oesters zijn eigenlijk... Je kunt of een doosje van 12 of van 24 oesters kopen.
Of per stuk op de markt of bij de visboer vaak.
Ja, maar vaak betaal je dan wel echt veel geld.
Ja, dan zak ik voor 2-3 euro per oester.
Ja, en als je een oester consumeert, gaat hij dan in één keer het haagje?
Met schelp.
Met schelp en al. Ja.
Nou, ik kou er niet echt op, hoor.
Nee?
Nou, niet heel erg. Misschien één keer.
Eén keer kouwen?
Eén keer, twee keer, top.
Oké. Okay. Ja, ik vind eigenlijk, je moet 2 of 3 keer kouwen en dan... Komen de smaken vrij en dan slik je hem door.
Ja, ik denk 2 keer zoiets. Ja, nou goed.
Ziet je precies goed, hè?
Precies goed. Ja, en wat natuurlijk voor mij, de oester is natuurlijk lekker, maar wat doe je erop? Want wij zijn een tijdje geleden oesters gaan plukken in de Schelde. Zeg maar zelf. Nou, dat waren hele grote, grote grove oesters.
Behoorlijke beukers.
Oh, behoorlijke beukers. Groot, jongen. Echt gewoon te veel. Het was wel heel leuk. Het was 's ochtends vroeg, weet je wel. Nou, met z'n zessen, weet je wel. En dan zat je daar gewoon met je laarzen in het water, handschoentjes aan. En dan sta je gewoon ter plekke een oestertje open te steken in de Schelde. En een oestertje dat is wel echt top, hoor.
Ja, dat is gaaf.
Dat is echt top. Ja. Maar ja, je mag er gewoon plukken. Dus wij 2 emmers oesters meegenomen met z'n zessen.
Je mag daar plukken. Volgens mij mag je nooit plukken ergens.
Jawel, man. Oesters mag je plukken.
Ja?
Ja, mag gewoon zelf pakken. 100%. Hoop ik.
Want ik weet in ieder geval dat als je bijvoorbeeld in een bos, als je daar paddenstoelen meeneemt, dan kan je gewoon daar zware boetes voor krijgen.
Ja, oesters mogen volgens mij.
Oké.
Denk ik.
Nou, ja, althans, als heb je iets gedaan, want niet.
Nee, precies. Maar
niet
prima. Nee. Oesters dus, hè, top. Maar wel heel grof, heel groot, beetje viezig. Hè. Ook in Schelde is het water toch vies, weet je wel. Ja. Daar is het toch wat modderiger.
Daarom worden die ook afgewaterd, hè.
Precies. Dus daarom is het ook wat verder uit de kust, weet je wel. En, maar wat we dus toen hebben gedaan, en dat klopt ook. Wij hebben gewoon lekker die avond gewoon oesters Rockefeller gegeten.
Ja, nou ja, precies.
Dus met broodkruim, parmezaan, wat zit erin?
Bechamel volgens mij ook, toch?
Nee, geen bechamel. Oh. Nee, wat is gratineerd, denk ik, sorry. Ja, gratineerd met zonder bechamel.
Ik dacht met bechamel.
Oh, we hadden zonder bechamel. Maar ik bedoel, dan hebben we het misschien niet goed gedaan.
Ja, of ik niet.
Maar in ieder geval met peterselie, broodkruim en hoe heet dat? Parmezaan. Mm-hmm. Maak je een mengseltje, een beetje olijfolie erin, peperzout en dat smeer erop. En dan gaat die gratineerd in de oven. En dat is gewoon wel lekker. Dat waren dus die waddenoesters, zeg maar. Of geen waddenoesters vind ik ook niet lekker. Ik vond die grote oesters zijn dat. Ja. Dat waren scheldeoesters. Maar je hebt ook soorten oesters, toch?
Ja, je hebt kreuzenoesters en platte oesters. Nou, kreuzenoesters zijn eigenlijk rond.
Mm-hmm.
En platte oesters zijn plat. Dus dat is vrij simpel. Maar het leuke is, de kreuzen is van origine een Japanse oester.
Ja.
En de platte oester is dus wel echt een inheemse oester.
Dus de kreuzenoester is invasief?
Ja. Maar die is gewoon...
Kamikaze oester.
Ja. Maar die is gewoon omarmd. Dus en in alle, eigenlijk bijna alle oesters die gekweekt worden voor de consument, zijn dus kreuzenoesters. En het leuke is, platte oesters beginnen als ze klein zijn, als ze babyoesters zijn, ook als kreuzenoesters. Dus die worden later pas plat.
Oh, wel grappig.
Grappig feitje.
Dat is een leuk feitje. Hey, en wat ik wel eens jammer vind, in Nederland misschien komt wat meer terug, of gewoon sinds ik een baan heb, zeg maar, omdat je dan gewoon iets meer kan uitgeven dan als student.
Ja.
Dat je wij hebben niet echt oestercultuur in Nederland. Dus daar zijn we misschien te calvinistisch voor. Misschien te...
Ik denk dat het beeld van oesters is meteen, daar hebben we het ook over gehad, dat het zo ontzettend duur en luxe is. Terwijl het wel meevalt. Het in een restaurant eet, dan gaat het inderdaad 2 keer over de kop. Dan wordt zo'n oester van 2 euro, nou ja, oké, 2 keer, dan wordt dan 5 euro.
Nee, in een restaurant heb je voor 3,50, 4 ook al een oestertje vaak, hoor.
Ja, nou, een heel klein finiclairtje.
4,50 misschien.
Ja, maar goed, laten we zeggen, een goede oester kost je gewoon 5 euro. Als je dan 3 oesters doet, ben je 15 euro kwijt. Ja. Dus er zit een soort multiplier op en dan tikt het wel aan. Maar als je dat thuis doet, dan is het, als je echt jezelf een keer wil verwennen, je geeft een tientje uit... Nou, ik vind dat geen gek bedrag.
Nou, wat ik wel een beetje mis in Nederland is toch, in Antwerpen heb je dat, maar ook in Frankrijk heb je gewoon de markt. De markt, en dan kan je heel laagdrempelig een glaasje bubbel op de zondag of op de zaterdag. En een oestertje eten voor nou, wat is het, eurotje, gewoon voor inkoopprijs, weet je wel. Dan maken ze gewoon uit attentie voor je open. Dat vind ik dan wel leuk. Wat ik overigens wel leuk vind, in Utrecht heb je Sea Salt Saloon, dat is een visrestaurant.
Sea Salt Saloon.
Zo heet dat, ja.
Hip zeg.
niet prima restaurant volgens mij, maar daar hebben ze dus iedere altijd in het weekend een kraampje buiten staan waar je dat ook kan doen. Alleen dan wel tegen de volle pond.
Oh, dat is wel Nederlands dan weer.
Ja, dat is wel weer Nederlands. En het werkt ook niet echt, want mensen gaan er niet bij staan. Dat is jammer toch? Zou het toch mooi zijn als we dat meer zouden hebben, vind ik. Want in het buitenland is het heel normaal dat je gaat beginnen met een oesterpunt.
Hey, en ben jij van welke soort ben jij? Ben jij van de soort citroen en that's it?
Of weesvraag.
Of een beetje rode wijn zijn met een shallotje? Of puur sec?
Nou, ik was altijd heel erg twee druppels op citroensap.
Ja.
Ik word steeds meer toch wel van de vinaigrette. Ja. Maar toch denk ik heel vaak als ik dan vinaigrette heb gehad, dan denk ik van, ah, toch jammer.
Ja,
zo. Weet je wel? Toch, ik vind toch, het is zo, als je te veel doet, was hij te sterk als vinaigrette. Vinaigrette is heel simpel. Je hebt gewoon rode wijn azijn, shallotje erin, dat laat je een dag staan of een paar uurtjes al genoeg. En dan doe je een paar druppeltjes erin. Of een beetje tabasco kan ook nog, weet je wel.
Ja, daar hou ik niet van. Nee, ik geef niet pittig.
Nee, ik geef niet pittig. Ja. Ik vind het dan wel weer lekkerder.
Ja.
Maar het verschil is met citroen, dat complementeert de oester echt heel erg. In de zin van, dat wordt de oester puur ervan. Maar toch net een beetje het scherpe randje eraf, zeg maar. Een beetje fris.
Het zuur zorgt ook voor een beetje, dat contrasteert ook een beetje met dat ziltige.
Ja. Ja, dat precies. Fijn. Dat is lekker. Ja, ja. En als je een vinaigrette dus een beetje te veel doet, dan heb je gewoon een hap shallot in je mond.
Ja.
Ja, ja. En dan is gewoon de smaak van de oester.
En je hebt een fijn gesnipte shallot en je hebt een fijn gesnipte shallot.
Ja, precies.
Er zit heel verschil tussen.
Ringen gewoon. Ja. Ja, precies. Dus dat is ook nog een ding, weet je wel. Dus dat is wel heel erg afhankelijk van. Dus bij twijfel, als je het echt wil weten, wat ik eigenlijk vaak doe, is eerst de oester. Als ik er drie heb bijvoorbeeld, wat je dan interessant hebt.
Ja.
Eentje naturel, eentje citroen, eentje vinaigrette.
Ja, ja.
Dan bouw ik hem op. Okay. Of ik doe eerst citroen en dan vinaigrette. Of twee keer citroen en dan vinaigrette. Zo, een beetje dat. Een beetje opbouwen van alles een beetje. Nou ja, dat is een beetje dan...
Lach man.
En jij?
Ja, ik ben van de vinaigrette.
Ja.
Ja.
Smaak.
Ja. Ja, vind ik gewoon lekkerder. Ik weet niet, ik vind een mooie oester heel top. Maar ik vind dat met zo'n beetje shallot en dat rode wijn vind ik gewoon super lekker.
Bloedverse oesters zoals ze.
Ja, bloedverse oesters.
Bloedverse oesters.
Ja.
Kan je voor wakker maken.
Ja. Ja, hey, wat wil je vragen?
Nou ja, ik heb eigenlijk wel zin in oester. Maar laten we dat doen met de bubbels.
Nou, één dingetje. Gereedschap.
Gereedschap.
Dat is denk ik ook de reden waarom mensen thuis geen oesters eten. Omdat het dus lastig open te maken is.
Ja, het oestermes en de oester openmaken.
Ja, Jasper heeft zichzelf een kat in de zak laten verkopen.
Nee, ik heb het ooit een keer gekregen en ben er nog steeds heel blij mee.
Waarom? Want je kunt er geen oesters mee openmaken.
Nou, maar Jasper, let jongen. Ik heb mijn oestercame geüpt.
Ja?
De eerste keer dat we deden heb ik gewoon 6 oesters kapot gestoken.
Oh.
Ja, maar vertel jij even over je tijd bij Verzaan dan.
Ja, goed, mijn tijd. Dat was helemaal dramatisch. Ik denk dat Hans er nog steeds nachtmerries van heeft, hoe ik die
oester naar oester kapot steken.
Ja, nee, ja. Ja, ik moest, dan vroeg hij van, Joost, kun je eventjes een dozijn oesters opensteken? Ja, ik denk, hoe moeilijk kan het zijn? Zullen er toch over nagedacht hebben? Dat moet te doen zijn. Ja, en al die oesters stak ik gewoon dwars kapot, gruis erin.
Oh.
Dan moest je weer weggooien en het was één groot drama. Uiteindelijk leer je daardoor, door al die oesters te verpesten, leer je ook wel hoe het wel moet. Dus,
ja.
Het leuke is wel, er zijn heel veel dure oestermessen. Ik vind het allerfijnst, het gratis oestermes die je bij de Gea oesters krijgt. En die zit dus als je een doosje Gea oesters, krijg je altijd dat oestermes bij. Top, werkt fantastisch.
Dus gewoon een simpel oestermes is genoeg. De techniek, dat is misschien moet je even uitleggen hoe een oester ook. Nou, Joost is klaar met een oestermes, een theedoek.
Ja, dus waar je altijd moet letten als je een oester opensteekt, is pak een schone theedoek, niet nat, gewoon even een verse theedoek, want anders is het allemaal zo onhandig. Pak een oestermes, zoek iets wat je fijn vindt. Ik heb er één hele mooie die een wat bottere punt heeft en eentje die een wat scherpere punt heeft. Als je een lastige oester hebt, pak die met een scherpere punt. Als die wat makkelijker is, pak die met een botte punt, want je wil hem niet kapot steken.
Nee, en wat je doet is?
Er zit een sluitspiraal.
Nee, je legt hem eerst in een theedoek, hè? Ja. Dat is belangrijk, want je legt de theedoek op tafel of op het aanrecht.
Ja.
Dan vouw je die om de oester heen.
Ja, om zijn bolle kant heen.
Ja, want je wil niet dat als je uitschiet met het oestermes...
Dat je hand doormidden steekt.
Nee, precies.
Je hebt ook van die lullige oesterhandschoenen.
Ja, van die maliënkollers.
Ja, dat ben je echt... Dat vind ik zo loserig.
Maar ja, als je ze uit het handje openmaakt...
Ja, dan... Nee, maar dan wel. Als je dat kan, dan mag je wel zo'n handschoen draaien. Bij een hele grote naam. Dat is moeilijk, hoor.
Ja.
Uit het handje. Dat is wel knap, vind ik. Goed. Je duwt je oestermes eigenlijk in de sluitspier van de oester. Dan ga je een klein beetje zoeken totdat je er doorheen prikt.
Het achterkantje van de oester, hè, waar de schelpjes eigenlijk op elkaar zitten.
Op een gegeven moment voel je dat je wat meer tractie krijgt, dat die wat lastiger gaat. Hè. Mijn oestermes blijft er nu ook recht in staan.
Ja.
En dan ga je een gasgevende beweging maken. Dat betekent dus dat je als je brommer rijdt of scooter rijdt, dat je eventjes zo... Hè?
Ja, precies.
Daar gaan we. Oh, iets meer. Erin.
Je hoort hem frikken, ja? Klak, daar kwam je.
Laat hij los.
Eigenlijk maak je gebruik van een hefboom-effect, hè?
Ja, je geeft... Die oester geeft het dan meteen op. Die is...
Die is ook al een tijdje uit het water.
Mee. Die dacht, het is wel goed.
Het is wel goed.
Wel goed, hè? Zo. Nou, dan kras je eigenlijk en je ziet, dit is perfect opengemaakt. Ja, dus die schelp is helemaal...
Ja, dat is echt... Dat doe je handig, jongen. Ja.
Dan...
dat kan ik niet hoor. Wat
dit heeft Hans overigens allemaal bekostigd. Hè? Dus dat scheelt.
Even kijken. Er komt meteen vocht uitlopen. Want als hij opgeeft, dan laat hij al zijn vocht los. Ja.
Dus we gaan eventjes het gruis. Er zit altijd een klein beetje gruis in en een beetje baard in de zijkant van de schelp, in de voorkant van de schelp.
Dat is een heel klein dun schelpachtig materiaal.
Ja, ja, daar maakt hij volgens mij ook nieuwe schelp mee aan.
Ja.
Maar dat is niet zo heel fraai. Nou, dan ruik je. Ruikt goed. Het heeft ook geen zin om die oester open te steken als hij toch verlept is. Nou, dan zit er een sluitspier eigenlijk. En dit is het stukje wat Jasper in een paar podcasts geleden bedoelde over de kokkieën.
Eigenlijk een heel klein kokkieetje.
Dit lijkt het kokkieetje inderdaad. Ja.
En hoe, want dit vind ik altijd heel moeilijk. Als je hem los van de sluitspier krijgt.
Nou, dan ga je eronder.
Je gaat eronder.
En dan is hij in één keer los.
Zit je.
En dan draai je hem om.
Ja. Ja, dat is top.
Nou, aan jou de eerste.
Ja, lekker. Dat ik vind het lekker. En wat voor oesters hebben we dan nu, Joost?
We hebben nu oesters van David Hervé. Vrij klassieke Franse Finiclair. Niet gek, hè? Nou, ik ga nog één voor mezelf openmaken, maar Jasper, dan...
Zal ik hem openmaken anders voor jou?
Nee, maak hem liever zelf open. Jij nou niet voor jou open.
Dat ben je eigenlijk ook. Ja, precies. Heel uitdrukkend.
Nu zie je deze oester. Die heeft een wat lastige opening. Dan kan je beter een iets scherper mes pakken. Dan kan je wat beter door die sluitspier heen. En dan frikt hij wat makkelijker open.
Ja, ja, nu ik heb hem nu even afgekeken van de baas. En ik heb een heel mooi Opino oestermes gekregen ooit een keer. Maar daar is Joost niet zo fan van volgens mij, hè?
Ja, dat kan je. Ja, dat is wel mooi. Maar je kunt er geen oesters mee openmaken.
Hoe komt dat nou?
Hij is veel te breed.
Dat is toch jammer, want het is wel een mooi dingetje.
Supermooi. Deze oester.
Die gaat iets minder mooi, hè?
Nou, dit is niet zo'n. Hele fraaie oester gewoon. Niet zo heel mooi. Kijk maar. Hij is een beetje...
Oh, hij is een beetje ingedroogd.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, hij is niet echt ingedroogd. Ja, maar gewoon soms heb je...
Pech.
Ja, soms heb je niet zo'n mooie oester. Even schoonmaken.
Ben je nou als je nou een dozijntje oesters hebt? Gaat het rap bij jou? Is het snel?
Nee, duurt mij ook echt wat... Nou, dat zal het zijn.
10 minuutjes?
10 minuutjes zeker. Ja, zeker.
Dat vind ik het nadeel van oesters. Dat je open moet maken.
Ja, dat is ook wel weer het voordeel.
Ja, want anders wordt het wel hele duur, Robby. Ja. Lekker? Ja, is goed. Mooi ziltig zijn ze, vind ik.
Wel zout, inderdaad. Ja. Behoorlijk zout.
Oké. Nou,
weet je wie dat ook zei?
Nou?
Behoorlijk zout.
Nee?
Noem maar niet uit. Patricia Pai. Laat het maar zien.
Nou, geef mij die theedoek en het mes maar. Oh man. Wat ik meestal heb, is dat ik eerst volle bak even om te oefenen, volle bak door die oester heen steek.
Pak even dat andere mes, dat is denk ik makkelijker.
Oké, nou dan gaan we. Hè? Beoordeel jij mij, Joost?
Ja, Jasper, ik ga vertellen wat hij aan het doen is. Nou, gaat sowieso niet naar de sluitspier. Dat dacht ik van, dat hoeft ik niet.
Oh nee?
Je moet hem in het midden, ja, daar precies. Ja, nu zit je goed. Ja. Juist. Nou, het mes blijft er eens aan. Iets verder. Soms moet je hier een paar keer op en neer. Kijk. Hij geeft het op. Hij laat los. Nou, gruis schept hij heel mooi, heel vakkundig eruit. Keurig. Ja, eerlijk is eerlijk. Je hebt bijgeleerd. Nou, dan frik je hem een klein beetje open, zodat je mes dwars kan zetten. Dat doet Jasper nou heel mooi.
Maar nu vind ik het moeilijk.
Ja, en nu ga je eigenlijk langs de bovenkant van de schelp. Zodat je moet even op zoek naar waar zit die aansluiting. Die zit boven jouw
die zogenaamde vaak in de kromming van de schelp, toch?
Ja, 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 ja.
Ja, oh, ik heb hem open.
Zegt hij met verbazing.
Ja, het lukt wel, maar het gaat nooit mooi.
Ja, het is geen fraai... dit schaap je even netjes weg, precies. Nou, dat is niet gek.
Dit is goed gelukt, maar dit is... Ik moet zeggen, dit komt ook wel omdat je net voor hebt gegaan. Want ik heb gisteren toevallig ook oesjes gegeten.
Toevallig.
Dat ging echt niet goed. En kijk, en nu heb ik hem open. Dan zie ik, klemt hier is nog een beetje baard, zoals je dat dan noemt. Ja. Dus ik niet dat zo heet.
Ja. Mensen kijken niet mee overigens, hè?
Nee, maar oké, maar dan,
ja,
dan baard, in de schelp.
Ja, volgens mij, ik weet niet of het baard
is. En moet je even zo...
Het is gewoon gruis.
Zo een beetje losmaken hier zo.
Ja, je duwt eigenlijk die oester een klein beetje naar binnen toe.
Ja, en dan
kan
je
op zoek gaan naar de sluitspier.
Onderdoor. Dat is het makkelijk, zei jij.
Ja.
Wow. Het is gelukt. Dit is denk ik de mooiste oester die ik ooit heb opengemaakt.
Hij is mooi opengemaakt. En dan draai je hem om hem te presenteren. De andere kant presenteert mooier dan deze kant. Ja, zo is je top.
Holy fuck. Dit is echt goed gelukt, hè? Ja.
En dan schenk je een beetje van dat overtollige vocht schenk je eraf. Ik vind dat een beetje overdreven.
Ik vind het ook.
Alsjeblieft. Nou, dan ga ik hem op gruis beoordelen. Ik zie een klein beetje, maar goed. Dat wordt je vergeven. Ziet er goed uit, Jasper. Ja, ik zie het.
Dat is een mooie. Dit was een mooie oester ook, hoor.
Hele mooie, volle.
Mooie schelp ook. Hey, dit is goed, dit ging goed, jongen. Nou, nu mag jij de rest doen.
Ja. We gaan het hebben over champagne.
Ja, over champagne. Nou, en laten we gelijk even met de deur in huis vallen, terwijl Joost nog een oester openmaakt voor mij. Toch, Joost? Oh, thanks. Is het eigenlijk het punt met champagne is natuurlijk altijd dat iedereen noemt champagne te pas en te onpas. Iedere mousserende wijn te pas en te onpas champagne. Nou ja, weet je, dat is op zich prima. Kan natuurlijk gebeuren. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk de verzamelnaam is mousserende wijn. Dat is, daar beginnen we mee. Hè? Mousserende witte wijn. Terwijl Joost hier de oesterschap de eerste laag af...
Pelm vandaag.
Ik heb 100% goed oester opgemaakt, hè?
Ja, behalve de eerste.
Nee, champagne komt natuurlijk uit het champagnegebied in Frankrijk. Wat is het? Boven Parijs eigenlijk, ten noorden van Parijs, met hoofdstad Reims. En champagne is dus witte mousserende wijn die alleen uit dat gebied komt. En champagne wordt overwegend door 3 druiven gemaakt. Dat is van de Pinot Noir, Pinot Meunier en de Chardonnay. En dat is 1 rode druif, de Pinot Noir. En 2, dat zijn 1 rode druif Pinot Noir en de echte witte druif Chardonnay. Die champagne wordt traditioneel eigenlijk zo gemaakt. Hè. Je wordt gewoon wijn gemaakt, vergist. Dat wordt op de fles gedaan met een beetje lie. Dus dat is een beetje...
Lee?
Ja, lie, dat is een beetje schilletjes, zijn dat, zeg maar. Dus
in de fles?
Dat zit in de fles.
Ook, huh?
Ja, dat zit in de fles. Nou, en wat er gebeurt is, die flessen worden in een hoek... opgeborgen, zeg maar. Er gaat een kroonkurk op, dus gewoon wat normaal bier zit. En dan worden ze de hele tijd een kwartslag omgedraaid, die flessen. Om die schilletjes in de hals van de flessen te laten zakken. Dankjewel, Joost. In de hals van de flessen te laten zakken. Na verloop van tijd, dan rijpt het dus op de fles, krijgt het smaak van die schilletjes. Na verloop van tijd, dan zit dus eigenlijk het pulp in de hals van de fles. Maar dan moet die pulp eruit.
Maar dat is best wel een bewerkelijk proces.
Ja, dat is een heel bewerkelijk proces. We hebben normaal keldermeesters die dan alle flessen een kwartslagje draaien. En dan, maar ja, dat gaat natuurlijk nu, heb je ook kratten die geautomatiseerd draaien. Dat gebeurt ook bij de grote champagnehuizen. En wat vervolgens gebeurt, normaal dat is de meest gebruikte methode, is dat de bovenkant van die flessen gefriesdroogd wordt. Heel snel gekoeld,
ja?
Waardoor dat bevroren raakt.
Ja.
Waardoor het eruit schiet, met een beetje vocht eruit komt. Dan wordt er vervolgens eigenlijk vocht toegevoegd weer in de fles, met een beetje suiker. En gewoon vooral om suiker en gist toe te voegen aan de fles. Ja. Wat er gebeurd is, je hebt de tweede vergisting op de fles, kronkert op, en dan krijg je bubbels. Met het netje erop, dat je moet opendraaien, omdat er eigenlijk, volgens mij staat er iets van 5 of 6 bar op. Nee, 2 bar op zo'n fles. Even als op een autoband.
Oh joh.
Ja, daarom moet die kurken echt goed opzitten.
Maar dat is ook waarom ik kan sabreren, toch?
Ja, omdat, nou, sabreren is een leuk voorbeeld. Is sabreren doe je natuurlijk met een sabreer zwaard, zeg maar.
Ja, of met de achterkant van een glas, dat gaat ook.
Kan ook. Het belangrijkste is vooral dat je dus alles eraf haalt, zeg maar. Dat is het belangrijk, behalve de kurk natuurlijk.
Ja.
En dat die fles de juiste temperatuur is. Moet je even googlen,
toch?
Ja, ik moet even googlen wat de temperatuur is. 1 belangrijke temperatuur, zeg maar. Dat is volgens mij 5 graden of zoiets. Moet je even opzoeken.
Idee,
en dan is het relatief goed te doen. En gewoon niet te lomp. Dat is ook belangrijk. Want het staat echt veel druk op.
Zullen we
het
doen? Ik wil wel lachen.
Ja, kan.
Ik wil wel sabreren.
Echt?
Ja, het lijkt me leuk.
Ja, is goed.
Dat kan. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we nu doen.
Nou, Joost.
Ja?
Ja, doe maar. Niet hard, hè? Hoppa! Nou, dat ging goed.
Top sabrage.
Nou, ik was een beetje twijfelachtig, maar het is hem gelukt. Dan zie je het filmpje en de foto's op de Instagram, op de gram. Want het is hem echt goed gelukt.
Ik geef ook een cursus sabreren.
Ja, okay. Met koksmessen ook. Nee, het is goed gegaan. Het spoot er niet eens uit. Nou, even het champagneverhaal, hè?
Ja.
Goed. Je hebt ook heel veel andere bekende bubbels. De cava, bijvoorbeeld, uit Spanje.
Prosecco.
Of de Prosecco. Zo zijn er, ik weet niet hoeveel verschillende soorten... In Rusland mag tegenwoordig zelfs champagne worden gemaakt... omdat de wetgeving daar is opgegeven om Fransen te pesten.
Redelijk maar, ja.
Proef je het of niet. Uit Engeland komen ook hele mooie prijswinnende bubbels tegenwoordig.
Nooit een Engelse bubbel.
Nee, het Apostel uit Nederland heeft een bubbel. Iedereen, het is gewoon een mooi spul. Wat er ook, dat is nog even het laatste... en dan hou ik over de methode. Traditioneel, hè, dat is of de methode champagnoise... of dat is een klassieke
methode. De methode om champagne te maken.
Dat is klassiek. Ja. Maar het kan ook anders. En anders is eigenlijk... de SodaStream methode, om het zo maar even te zeggen. Je hebt wijn en er wordt gewoon koolzuur aan toegevoegd. En dat is het gewoon. Hop, gewoon gassen en dat is het. Dat gebeurt bij de hele goedkope
bubbels. Dat hebben wij nu zeker.
Ja, dat hebben wij. En wat er gebeurt nog, is dat eigenlijk de methode, gewoon de traditionele methode, maar dan eigenlijk opvat. Dus in plaats van dat je het per fles doet, doe je het gewoon voor één keer.
Ja, dus dan is het wat minder arbeidsintensief.
Minder arbeidsintensief, minder gedoe, minder spullen nodig, weet je wel.
Oké.
Dus dat. Nou, en in Frankrijk heb je eigenlijk dus, je hebt de champagne. Nou, daar kan je ook heel veel over vertellen, maar ik heb al zo met Oud en Nieuw. Ik weet niet hoe jij, en dan kijk je ook leuk om champagne te drinken natuurlijk. Maar om nou echt een hele mooie champagne te drinken. Nee. Champagne kan je ook heel mooi oud drinken bijvoorbeeld.
Een vintage.
Een vintage. En een vintage wordt eigenlijk, volgens regels, 3 keer in de 10 jaar is de champagne zo goed dat je een vintage maakt. Dus dan maak je champagne van druiven uit 1 jaar.
Zo.
En dat is heel grappig, want normaal ben je gewend dat wijn eigenlijk, behalve de mooie kaap, zeg maar, dat wijn altijd uit een jaar komt.
Ja.
Maar met mousserende wijn is dat meestal andersom het geval. Daar worden dus verschillende jaren wijn
om constante
om de kwaliteit te waarborgen. Ja, maar soms zo goed. En dat zijn bij uitstek de bewaarwijnen. Champagnes kan je super lang bewaren.
Dat vind ik toch raar. Voor mijn gevoel, ja, dat zit dan op een gegeven moment is die bubbel er toch uit. Met bubbel, cola ook.
Ja, bubbel wordt minder, maar dat de fruiten worden anders. Omdat het dus mooie zuur heeft, is het toch een goed bewaarpotentieel.
Ja, ik heb één keer in mijn leven vintage champagne gedronken. Dat was bij Verzaan.
Ja.
Dat was wel. Hoe duur was die fles toen? Dat was echt schandalig.
Ja, dat was, die ging naar de 100.
10 euro geloof ik of zo.
Ja, 100.
100
ja,
euro.
110.
Maar
aflevering 10 is dat.
Het verschil tussen vintage champagne en champagne is echt nog wel heel groot.
En die champagne was ook niet eens oud, hè?
Ja.
Dat was,
relatief betaalbare jong. Vintage champagne nog.
Leuk, ja. Dus probeer dat nog als het lukt een keer te drinken of niet. Maar met oud en nieuw heb ik altijd zoiets van, ja weet je, kan helemaal het punt is als je een mooie fles meeneemt een keer. Ik vind Bollinger champagne altijd heel lekker.
Ja.
Een beetje notige toast smaak heeft hij. Dus een beetje amandel, brioche. En dat kenmerkt voor mij een goede champagne.
Ik vind Perrier Jouet, vind ik.
Ja, nou, ook dat heeft dat ook, hè. Ja. En een hele fijne bubbel. Nou, en kan je wel met oud en nieuw een dikke fles meenemen, weet je. Maar ja, het is ook niet het eerste drankje dat je drinkt die avond.
Nee.
Op straat, in de kou. Ja. Nou, je hebt allemaal mensen om je heen die ook een slokje willen. Het liefst uit de fles. En die hebben er helemaal geen verstand van. Dus wat wij toch meestal doen is, we nemen gewoon een prima fles bubbels mee. Die heb ik nu dus meegenomen. Die perfect voor het moment is, of een mooie cava, of een mooie prosecco.
Mooie fles is dan ook belangrijk.
Het moet er mooi uitzien, toch een stukje show. Ja. En drink op die avond zelf als voorgerecht met z'n allen een lekker glas champagne.
Of de volgende dag lekker.
Of de volgende dag om 12 uur met je vriendin, om even, of je vriend, of wat dan ook, om het nieuwe jaar in te luiden. Geniet er dan echt van, ga ervoor zitten. Dat is toch eigenlijk wel het beste.
Hey Jasper,
ja.
Wil ik toch nog even vragen.
Ja.
Moët Chandon.
Moët.
Moët.
Moët. Ja, het liefst met vuurwerk.
Ja, nee. Kijk, dat is natuurlijk. Je hebt volgens mij twee cult champagnes. Er zijn misschien drie: Veuve Clicquot,
Veuve.
Dom Perignon,
Dom.
En Moët.
Ja, klopt. Nou, daar kan ik eens kort over zijn. Moët is, vind ik gewoon, is gewoon echt niet vind ik, is prima bubbel, maar.
Vindt ook niet alleen jij volgens mij, maar volgens mij is dat ook wel een beetje het algemene oordeel over
Moët. Zo'n meest basale champagne die je eigenlijk kan bedenken en dan ook nog voor te duur, zeg maar.
Ja.
Champagne begint toch wel bij 30 euro.
Ja.
Veuve. Die zijn eigenlijk bekend om hun lijpe verpakkingen. Die hebben hele, dus als je een keer een mooie knalletje wil geven. Knaloranje met tasjes en blikken in de vorm van potloden. En allemaal, het is echt, die doen de gekste dingen. Heel veel marketing
agency bij de.
Hele frisse champagne. Ja. Nou, dat ook niet mijn stijl. Maar op zich wel een mooie champagne. Vind ik echt wel een prima champagne. Ook iets te duur natuurlijk, je betaalt voor de marketing.
Ja.
Nou, Dom Perignon is een klasse apart. Dat is zeggen ze, het oudste champagnehuis van de wereld. Is wel echt. Is ook wel
schijnt
echt,
ook wel echt het summum te zijn.
Is
hè?
Echt wel heel lekker. Ja. Ik heb één keer geproefd.
Ik nog nooit.
Maar dat is volgens mij ook 120 euro begint het, denk ik. Of 200 misschien zelfs.
Ja, en dan heb je ook nog die met dat lichtgevende label.
Ja, dat is wel jammer dat ze dat doen.
Ja, en je hebt een beetje inspelen op de trend.
En je hebt ook de vintage. En de Dom Perignon staat bekend dat je hele oude of heel goed kan drinken. Maar het zijn toch allemaal een beetje... Nou, als ik van die grote huizen moet zeggen wat mijn lievelingschampagne is, dat is de Bollinger.
Ja.
Daar heb ik ooit een keer 2002 vintage gehad, 3 jaar geleden. Dus dat was echt een oudere vintage. Personeelsuitje besteld als baas een Magnum 2002 voor het personeel. Ik heb dat nooit. Ik dacht ook, nou goed spelen toen, maar het is wel een goed jaar gedraaid zeker. En dat was bij de horeca nog, hè?
Ja, ja, ja.
Dat was echt wel. Toen werkte ik daar niet zo heel lang en toen was ik nog een beetje bleu, weet je wel. En dan drink je daar zo'n 2002. Ja. Je weet gewoon niet wat je proeft. Echt fantastisch. Maar wat ik nu mee heb genomen.
Ja.
Opa. Ik heb een Crémant de Loire. En Crémant. Bubbel eigenlijk in het Frans, is eigenlijk, je hebt een Crémant de Loire, Crémant de Alsace, weet je, dus die gebieden hebben allemaal eigenlijk Crémant. En dit is van, hoe spreek ik dat nou uit? Balmaire is het, Balmaire is het in ieder geval, dus het huis Balmaire. En dat is echt een heel bekend huis in de Loire. En dit is gemaakt van Chardonnay, Cabernet Franc en Chenin Blanc.
Dus geen
Pinot Noir en Pinot Meunier, nee. Okay. Dus niet de traditionele blend, maar wel... Ik vind het echt voor 15, 16 euro. Bouw maar. Zit in een mooie fles. We hebben ooit een keer een wijnavond gedaan met de jongens. Zeg maar, en dan hadden we echt top champagne zeg maar, erbij. En eigenlijk vonden we dit de lekkerste qua prijskwaliteit. De meeste. Dus omdat het gewoon... Ja, proeven maar. Het is die Chenin Blanc. Het is een wat rijpere druif.
Ik ga hem nu proeven. Ja. Als jij ondertussen nadenkt over... proost.
Ja?
Over mochten mensen nou wel een champagne willen drinken. Uh-huh. Niet te veel geld uit willen geven. Dus wel even zeggen. Nou, het is wel champagne. Wat gaan ze dan...
Goede vraag. Ja.
Ja.
Dat is lekker, hè?
Ik moet wel eens, je proeft altijd geen champagne, toch? Vind je dat niet?
Hoe proef je dat?
Ja, ik heb het gevoel dat champagne droger is.
Uh-huh.
Inderdaad ook meer brioche, uh-huh. Meer nootachtig.
Toast, ja.
Toast, meer anders. Dit vind ik wat meer fruitig, wat meer groene appel.
Ja, klopt helemaal. Dus echt een wat frissere stijl. Je hebt ook frisse stijl champagne, hè?
Mm.
Dus die heb je sowieso, frisse stijl champagne. Maar ik ben het met je eens. Niet toast, maar het is wel gewoon een super lekkere mousserende wijn voor 15 euro. Het is gebalanceerd, het heeft een fijne mousse. Het heeft wel iets, heel erg die groene appelcitrus, maar daarna heeft het iets rijpers. Ook in de neus vind ik hem wat... Het is gewoon een mooie mineraliteit. Ruik je dat?
Ja,
beetje,
ja, wel mineraliteit wel, maar wel ook echt groene appel.
Ja, ja, heel groen. Hij is heel groen en fris.
Lekker. Ja.
Oh, dat is echt top.
Wel lekker. Wel echt lekker.
Ja, echt goed. Ik vind het echt... Ja, nou ja, dit is echt top. Kan ik mensen aanraden? Wat je ook kan aanraden is de cava van J. Raventos, als je dat kan vinden. Zullen we in de show notes zetten.
Oké.
Okay. Die is... De instapcava is 8 euro per fles. Ja. Dat is echt tof cava.
Ja, en als je dan... Dat is niet...
Daar kan je een kindoosje van kopen op een feestje, weet je wel. Dat is echt topspul. Dat is mijn oudste cava is van Spanje. En die hebben ook een wat duurdere, een Blanc de Blanc. Weet je wat Blanc de Blanc is?
Dat heb ik wel eens gehoord. Volgens mij is dat alleen Pinot Noir.
Of een Chardonnay.
Alleen Chardonnay.
Een witte van de witte. En je hebt ook een Blanc de Noir.
Dat is alleen Pinot Noir.
Yes.
Kijk, nou, goed dan.
Wat ik op zich wel... Twee lekkere champagnes. Philippe Bonin.
Ja.
Vind ik een goede champagne. Die heb je denk ik voor 40 euro ongeveer.
Is niet goedkoop.
Nee, is niet goedkoop. Nee. Maar ja, voor onder de 30 is het...
Wordt die ook wel eens afgeprijsd of niet? Dat zou dan...
Ja, ik weet nu toevallig... Nou, niet heel toevallig, laat ik daar ook even eerlijk over zijn. Dat ze bij de Gal & Gal verkopen ze Philippe Bonin Royal Magnum fles voor 78 euro nu. Dus dat is bijna 30 euro afgeprijsd. Dus nou, voor de snelle rekenaar...
Ja, ik ben niet zo snel
rekenen. Is dat 39 euro per fles. Ja. Dus dat is op zich een prima prijs.
Ja. Ja.
En een Magnum is natuurlijk ook wel leuk. Dus dat is best wel mooie champagne, vind ik. En wat ik ook mooi vind is Lamandier Beignet. Ook champagne, die hadden we ook bij Brut. Alleen hadden we de vintage, maar de normale
bij
champagne...
Verzaan hadden we die.
Bij Verzaan, sorry. Ja. Maar de normale champagne vind ik ook lekker. Die kan je ook wel voor 40 euro vinden, 50.
Oké. Okay.
Ook top. Ja, en ik blijf ook bij, toch als je toch uit gaat geven, neem ook eens een Bollinger. Want die heeft echt al voor een mooie prijs, die echt die toast. Want normaal ben je dat ze echt aan de dure champagnes. Ja. Die Bollinger heeft dat ook, ben je ook 50 euro kwijt.
Ja, ja, precies.
Dus dat zou een beetje, dus Gal & Gal verkoopt sowieso Bollinger, denk ik. Ja. En ook die de Philippe Bonin. En die we bij Verzaan hadden, staat ik op de foto overigens ook in de show notes zetten.
Lamandier.
Ja. Die Lamandier Beignet, die kan je bij de wat kleiner, moet je even googlen.
Okay, heel goed, mooi. Hey, nog één vraag.
Ja.
Bij Oud en Nieuw, champagne, snap ik. Wat hoort er ook bij? Oliebollen. Hoe vies is champagne met oliebollen?
Weet niet.
Ik vind dat zo'n vieze combinatie.
Ik heb dat nog nooit gehad, eerlijk gezegd, denk ik.
Oh, ik wel.
En?
Ja,
we hebben het product van de week straks, toch? Dat is de oliebol.
We houden ons mond erover.
Dan gaan we even proeven hoe dat gaat. Ja, ja, moeten we nog één oestertje erbij proeven of niet? Ja, want die combinatie is natuurlijk heel klassiek. Dat is ziltigheid met die frisheid van de champagne. Er wordt ook een mooie witte wijn die erbij gaat.
Ja.
Maar dat is gewoon... Ja, de Chablis zegt ook wel eens mooie mineraliteit heeft hij dan. Ja, dat is gewoon het top, hè. Het is gewoon die bubbels. Het is die frisheid naast die ziltigheid, is het ultieme aperitief eigenlijk. Gewoon zo
is het ook niet een beetje wishful thinking, zeg maar, dat het heel goed samen moet gaan? Of is het smaaktechnisch ook helemaal...
Ja, wat vind jij dan? Je hebt ook wel eens oesters in champagne gehad.
Jawel, maar ik moet zeggen, dat gesprek hebben we ook met Hans van Brut gevoerd, dat bij een zoet, dat je champagne, dat je daar iets niet te zout, niet te zuur, niet te bitter, dat je daar wat zoetigs wil bij hebben. En ik vind dat eigenlijk wel fijn.
Ja.
Omdat dan die champagne, die breekt dat lekker.
Ja, mooi punt. Ja, ik kan me daar wel in vinden. Toch bij oesters vind ik het echt wel lekker, omdat het een verfrissende klap is.
Ja.
Wel uitkijken dat je glas niet heel goor wordt, want dan ruik je alleen maar oestervocht op een gegeven moment en geen champagne meer. Ja. Dus dat zegt ook wel wat over de balans natuurlijk.
Goed punt.
Alright, zullen wij door, Joost?
We gaan door.
De question du jambon.
Ah, mais non, la question du jambon.
De vraag kreeg wat de vorm van de fles over de wijn zegt. Nou, dat kan ik heel kort eigenlijk zijn. Over niet, eigenlijk niet zo heel veel.
Jean-Paul Genet.
J.P. Genet. Ja, J.P. Genet. Je mag eigenlijk alles... Er zitten geen restricties op welke fles. Volgens mij ook niet voor de keurmerklabels, zeg maar. Dus de DOCG's en zo, et cetera.
Je hebt toch in Duitsland van die hele lelijke flessen? Die zeg maar, die zijn rond of zo, half.
Ja, ja, die
Volgens mij zit er Riesling in.
Ja, Riesling of Sylvaner.
Ja.
Nou, klopt. Dus vaak zijn flessen gebiedsgebonden, waardoor je kan herkennen wat er in de fles zit. Hè. Of dat is een hele, hele grove regel.
Mm-hmm.
Nou, je hebt de Bordeaux-fles traditioneel gezien. Dat is eigenlijk de rechte fles. Met de hoge schouders noem je dat, dus met de hoge hals. En je hebt dan de Bordeaux-fles, heel traditioneel. Dat is de fles. Ja, die loopt iets spitser toe, zeg maar. Dus dat is met het wat dikkere buik, zeg maar.
Ja.
Dat doet een beetje denken aan champagnefles. Alleen iets dunner.
Is dat de Bordeaux of juist niet?
Dat is de Bourgogne-fles.
Bourgogne, sorry. Jij zei het verkeerd, ja.
De Bordeaux-fles is dus de rechte fles met de hoge hals, meest traditionele.
Ja.
Dan heb je eigenlijk nog de Elsass-fles. En dat is
langer?
Dat zijn hele smalle flessen.
Ja, ja.
Die ook vaak, of de Duitse, er zit vaak Duitse lijn zit erin. Oostenrijk, daar zit eigenlijk alle wat cool climate-achtige. Dus ja. Riesling, wat zit er?
Gewürztraminer,
Grüne Veltliner, noem maar op. Kom daar maar mee. Dat zijn even de drie hoofdflessen, een bubbelfles. En dan heb je natuurlijk gekke uitschoten natuurlijk. Hè? Bijvoorbeeld in Italië heb je ook nog wel eens, vooral bij Rome in de buurt, heb je ook nog wel eens de wat stevige, wat grotere ronde flessen. Mm-hmm. Maar die zijn korter, dus die zijn een stuk breder dan de Bordeaux-fles, maar wat, wat korter.
Ja.
Je hebt de Silvaner-flessen waar je het over had, hè? Dat is met die hele dikke buiken.
Ja, die lijken op Orangina. Die van in Rome lijken op Orangina-flesjes.
Ja, precies.
Er zit ook zo'n rietbandje altijd omheen.
Nee, dat is Chianti origineel.
Oh.
Dat zijn Chianti-flessen die je bij de Italianen het plafond ziet hangen.
Die zijn lelijk ook.
Ja, nou, dat is de traditionele Chianti-fles. Wordt overigens bijna niet meer gebruikt, omdat het echt voor de boerenwijn bij hem was.
Mm-hmm.
Nou, ja, en zo kan de wijnmaker daar eigenlijk mee variëren. Leuk feitje is dat toch een fles, een hele zware fles, doet mensen altijd meteen denken aan de betere kwaliteit van de wijn.
En een diepe ziel.
En een diepe ziel. En dan heb je een diepe ziel, Joost.
Ja.
Ja, dacht ik wel. En omdat je omdat dat instinctief is pakt, denk je, zo, dat is goede wijn. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon ook een marketing trucje. Mm. Tuurlijk stop je hele goede wijn, ga je niet in een goedkoop flesje stoppen. Maar het kan ook wel werken om iets minder goede wijn in een goedkoop dure fles te stoppen. Dat ziet er toch weer net wat strakker uit.
Doet het nog iets aan de smaak af?
Nee. Fles niet. Ja, behalve Magnum, hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Dat wel.
Omdat het
zuurstof anders binnenkomt. Maar verder eigenlijk niet. Dus het is een beetje show, een stukje cultuur, maar vaar er vooral niet op. Kijk vooral wat op het etiket staat. Dat is belangrijk.
Goed antwoord.
Alright. Dan gaan wij richting...
Product van de week.
Product van de week.
Aujourd'hui, produit du jour.
Ja, dit is wel een product van de week waar wij niet helemaal achter staan.
De oliebol.
Ja, de oliebol.
Hou je van oliebollen, Joost?
Nee, maar wel van krentenbollen. Nou, zeg maar de rozijnen.
Ik heb een krentenbollen meegenomen.
Oh, gelukkig.
Want ik vind niet... De oliebol snap ik sowieso niet.
Wie bedenkt zoiets?
Er zit helemaal niks in.
Nee, is gewoon... de eerste hap denk ik, is wel aardig. En dan is de poedersuiker op en ben klaar.
Ja, ik vind het vreselijk. Ja. Maar ik ben stiekem meer van de appelflap. Of de appelbijgenet.
Ik ook. Maar ik ben ook meer van het puddingbroodje. Alleen dat is niet de keuze.
Maar appelflap is toch wel een beetje... Mag toch ook? Is toch altijd een beetje de keuze? Wil je
de appelbignet.
Ja, appelbignet of appel... Ja, dat bedoel ik. Ja. Appelbignet of appelbijgenet.
Ja. Ja, dat mag ook, vind ik. Maar dan ga ik wel voor de krentenbol.
Even oliebollen, ja, wat zijn het? Het is, ja, ik, ja, wat vind je ervan?
Je moet er van houden. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, deze zijn ook echt al 2 dagen oud.
Nee.
Wel.
Gisteren gekocht.
Ja, dus dat is 2 dagen nu, toch? Gisteren lagen ze er al de hele dag, vandaag liggen ze er ook al de hele dag.
Ja, klopt, ja.
Nee, ja, ik vind een verse krentenbol echt wel lekker. Ik vind een... ik vind dit niet zoveel, hier vind ik niet zoveel aan.
Maak je wel zelf
Nee, maar mijn bonusoma, een lang verhaal om uit te leggen, maar die maakt ze dus wel
altijd. Die hebben we altijd opgehaald, of niet?
Ja, die maakt ze dus wel altijd. Dat vind ik wel echt lekker, hoor. Dan is sowieso vers uit het vet. Dat is lekker. Lekker.
Niet vies. Nou ja, ik hou ook wel van een oliebolletje 1 of 2.
Of 3.
Per dag. Ja. Nee. Nou ja, maar wat moet een goede oliebol hebben? Het moet vooral mals zijn.
Ja.
Dus, hoe zegt Robert dat altijd? Lekker mals.
Hoe mooi is mals beslag.
Hoe mals beslag. Ja, dat is belangrijk. Het moet mals zijn. Dat is denk ik
mals dicht.
Dat is het belangrijkste, denk ik.
Ja, en er moet gewoon krokant van buiten zijn. Dat vind ik ook belangrijk.
Ja, en laten we nog even met de bubbels proberen. Want volgens mij is dat echt een mispeer van iets te ginder. Oh, wrang, jongen.
Oh. Ja, dat is niet vrij. Het wordt heel zuur.
Ik wist niet, heb jij witte wijn zijn ingeschonken of zo?
Nee, het is echt niet lekker.
En toch neem je nog een hap.
Ja, natuurlijk.
Ja, nou, nee. De oliebol, leuk voor erbij, maar het is niet echt... Even wat ik nog wel, laatst vertelde iemand mij dat een oliebol gehad met cardamom, kaneel en cranberries.
Cranberries.
Maar dat vind ik weer zoiets, natuurlijk in Amsterdam natuurlijk weer. Mm-hmm. Ja, maar wordt de oliebol ook alweer verhipt?
Je hebt, bij Disfrutar, die 3-sterren of 2-sterren tent uit Barcelona, er was een oliebolletje gevuld met caviar. Ja. Dan kan ik het ook wel. Jawel, ja. Nou, dus, kijk, de oliebol is gewoon de oliebol zoals die is.
Maar kook je dat dan met caviar erin? Geel, of?
Ja, ik heb dat wel eens gezien hoe ze dat deden. Dan doen ze eigenlijk in een lepel.
Ja?
Gewoon in een kleine pollepel.
Ja?
Daar spuiten ze uit de kidden een beslag in.
Ja?
Dan,
uit de kidden? Heel luchtig wordt het
dan. Ja, super luchtig.
Ja?
Dan doen ze die caviar erin en dan nog een beetje erop. En dan gaan ze dat gewoon als een oliebol, zeg maar, blijven ze dat bewegen met de olie eroverheen. Mega mooi.
Oké, daar kan ik hem ook wel mee leven, zeg maar.
Ah ja, goed, dat is ook meer een BA, zeg maar.
Ja, nou, leuk. Oliebol, ja, moeten we nog iets over zeggen? Of moeten we gewoon lekker...
Nee, we wensen iedereen gewoon een heel fijn uiteinde. We zijn heel blij dat jullie allemaal naar ons geluisterd hebben.
Nog steeds.
En we hopen nog veel podcasts te mogen maken met z'n tweeën.
Ja. Heb je nog nieuwjaarsresoluties? Goeie voornemens.
Ja, vind ik een goede vraag.
Meer oesters eten?
Nee. Nou, ik wil wel wat minder werken. Dat zou ik niet zo heel erg vinden.
Nee, dat zou ik ook niet erg vinden. Nee. Zou wat minder zou werken?
Ja, ja, ja. Nou, zoals dat klinkt wel heel zielig. Maar nee, ik zou het niet heel erg vinden om iets van uur te
doen. Nee, dat is mijn goede voornemen.
Dat bedoel je?
Nee, ik heb geen goede voornemen.
Nee, wat is jouw goede voornemen?
Ik zou wat meer willen sporten.
Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar ik vind dat daar, ik vind dat niet mijn schuld momenteel.
Ik ga die mol van toe op. Dus,
Oh ja!
Dus ik moet wel.
Ja, het mogen toe.
Ja, maar het sportschool is ook niet meer open. Tot we, nee. Ze doen het er ook om, hè?
Als het niet lukt, ligt het nu niet aan jou.
Nee, precies. Dankjewel. Nou, dat wil ik even horen. Dat gezegd hebbende, we gaan even tussenuit. Want even kijken wanneer de volgende aflevering komt. Ik weet dat het even luxe was. Drie keer op een rij, drie weken. Volgende is over 2 of over 3 weken. Moet even kijken. Hou alsjeblieft onze socials in de gaten. Ja. Volg ons op Instagram. Like die button op je social media app. Of hoe heet dat?
Volg
bedoel ik. Maar ook dat je genotificeerd wordt als we een nieuws podcast openmaken. En wat we de volgende keer gaan doen, weten we nog niet. Dan gaan we dan bekijken.
Als je nog suggesties hebt, stuur
ze. Ja, stuur ze wel in, jongens. Want het is echt leuk dat we mensen hebben die ook echt dingen willen.
Ja, goed uiteinde.
Hey, cheers, hè. Tot.